Thank you. Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Degenen die alles van de Heere verwachten, mogen het weten. Als de hete middagzon hen steekt, is Hij voor hen een bron met milde regen. Gemeente, zingen we deze psalm, psalm 84, daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. Gemeente, op deze voorbereidingszondag op het heiligavondmaal willen we in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons geloof belijden. En we zingen daarna op Psalm 63 het eerste vers: O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. 63 vers 1. En ieder van u, van jullie, beleide met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen nu het eerste deel van het formulier om het heiligavondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heiligavondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk, dat betekent op onwaardige wijze, eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. opdat wij nu tot onze troost des hieravond maar mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Ten eerste, dat wij ons van tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoek in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon vooral zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken niet zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergelijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die in ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden, en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, tot zover dit gedeelte uit het avondmaalsformulier. Laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, uw Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken en loven en prijzen uw heerlijke naam. Heere, wat is het groot, wat is het goed om vanmorgen weer hier in uw huis te zijn. Heere, wat een zegen om na iedere week die zo vol kan zijn, en waarin er zoveel dingen van ons gevraagd kunnen worden, waarin er misschien ook zoveel stress kan zijn, hier en dan toch een dag apart te mogen hebben. Een dag voor u. Een dag waarop we ons ook niet schuldig hoeven te voelen als we niet zouden arbeiden. Want het is uw gebod 6 dagen te arbeiden en al ons werk te doen. Maar die 7e dag, die rustdag die u hebt ingesteld om dan te rusten tot eer van u. En zo te rusten in u. Heer, dank dat u zo barmhartig voor ons geweest bent. Heer, wij danken u voor uw woord, waarin u uzelf zo heerlijk hebt geopenbaard, zo bijzonder, nog veel rijker dan in het rijk van uw schepping. Heer, wij danken u voor uw dienst. Wij danken u voor uw huis. Die voorhoven waarover we gezongen hebben, hoe branden mijn genegenheden, mijn verlangens om Heere voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Heer, hoe goed is het om daar te zijn. En vooral als u ons bedient. Heer, want dat is toch ook niet vanzelfsprekend. En toch mogen we weten dat u met uw geest hier tegenwoordig bent. En Heer, geef dat we het mogen opmerken. En dat er die levende ontmoeting mag zijn met u. En dat we door de stem van uw dienaar heen uw stem zullen verstaan. U die bemoeienis met ons hebt. U die ons lokt en roept. U, Heere God, die ons heen drijft naar uw lieve Zoon, om alles van hem te ontvangen. En wij danken u voor al het goede wat vanuit uw woord steeds weer naar ons toekomt. En Heere, mag het dan maar zo zijn, dat zeer een huis van vreugde mag druisen en dat we geestelijk dronken mogen worden van al dat goede van uw huis. Heere, ja, als we dan dienaar van uw woord zijn, dan kunnen wij dat niet geven. Heere, dat is uw genade. En daarin hebben we u nodig. Uw geest maakt die vaardig over ons. En niet alleen ook in de bediening van uw woord, maar ook in het luisteren daarnaar. Heer, open harten, niet alleen oren. En geef dat... zo er heilig ontzag mag zijn, want u gaat spreken. En dat wij dat maar mogen horen. Heer, en dat het maar woorden mogen zijn, die speciaal, heel persoonlijk, naar ons toekomen, geadresseerd zijn, opdat we ons leven ook verklaard weten en geen rust hebben totdat we de rust in u hebben gevonden en leven uit die rust. En Heere, mag ook het verlangen naar uw dis, uw tafel, worden aangewakkerd. En Heer, als dat verlangen misschien op een laag pitje staat, wilt u het verlevendigen. Heere, wij bidden voor allen die een bijzondere taak verder in deze dienst hebben, ook vanuit het bestuur. Wij bidden ook voor hem die de lofzangen, die we mogen zingen, tot glorie van u, begeleid. Heer, wij bidden voor het kostersgezin, wij bidden voor Boas, bij de techniek, wij bidden voor de kinderen in de crèche, we bidden voor uw gemeente thuis. O God, maak alles goed, hier, maar ook wereldwijd, ook waar uw kerk bijeen is, waar het gevaar oplevert. O God, breid uw koninkrijk uit tot de einden van de aarde. Vergeef genadig al onze zonden en hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, ik lees met u uit de Bijbel. En dan lezen we met elkaar allereerst uit Richteren 1, vers 1 tot en met 15. En vervolgens uit Lucas 11, vers 5 tot en met 13. Ik wil graag met u een aantal preken uit het boek Richteren houden. En we beginnen vanmorgen bij Richteren 1. En het geschiedde na de dood van Jozua, dat de kinderen Israëls de Heere vroegen, zeggende: wie zal onder ons het eerst optrekken naar de Kanaanieten om tegen hen te krijgen, oorlog te voeren? En de Heere zei: Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zei Juda tot zijn broeder Simeon: trek met mij op in mijn lot en laat ons tegen de Kanaanieten oorlog voeren, zo zal ik ook met u optrekken in uw lot. Zo trok Simeon op met hem. En Juda trok op en de Heere gaf de Kanaanieten en de Ferizieten in hun hand en zij sloegen hen bij Bezek 10.000 man. En zij vonden Adoni-Bezek te Bezek en streden tegen hem en zij sloegen de Kanaanieten en de Ferizieten. Maar Adoni-Bezek vluchtte en ze joegen hem na en ze grepen hem en hieven de duimen van zijn handen en zijn voeten af. Toen zei Adoni-Bezek 70 koningen met afgehouwen duimen van hun handen en van hun voeten waren onder mijn tafel, de kruimels oplezende, gelijk als ik gedaan heb, alzo heeft mij God vergolden. En zij brachten hem te Jeruzalem en hij stierf al daar. Want de kinderen van Juda hadden tegen Jeruzalem gestreden en hadden haar ingenomen en met de scherpte van het zwaard geslagen en ze hadden de stad in het vuur gezet. En daarna waren de kinderen van Juda afgetrokken om oorlog te voeren tegen de Kanaanieten die in het gebergte woonden, in het zuiden en in de laagte. En Juda was heengetrokken tegen de Kanaanieten die te Hebron woonden. De naam nu van Hebron was tevoren Kiriat Arba. En ze sloegen Sesai en Ahiman en Talmai. En vandaar was hij heengetrokken tegen de bewoners van Debir. De naam nu van Debir was tevoren Kiriat Sefer. En Caleb zei: wie Kiriat Sefer zal slaan en haar innemen, die zal ik ook mijn dochter Aksa tot een vrouw geven. Toen nam Otniel haar in. De zoon van Kenas, broer van Caleb, die jonger was dan hij, en Caleb gaf hem Aksa, zijn dochter, tot een vrouw. En het geschiedde, toen zij tot hem kwam, dat ze hem aanspoorde om van haar vader een veld te begeren. En zij sprong van de ezel af. En toen zei Caleb tot haar: wat is er? En ze zei tot hem: geef me een zegen. Omdat gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterwellingen, waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. De kinderen van de Kanaaniet, de schoonvader van Mozes, trokken ook uit de palmstad op met de kinderen van Juda naar de woestijn van Juda, die tegen het zuiden van Harad is. En ze gingen heen en woonden met het volk. Gemeente, tot zover de lezing uit het Oude Testament. Dan de evangelielezing uit Lucas 11, vers 5 tot en met 13. En hij, Jezus, zei tot hen: wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden. Omdat mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzet. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: doe me geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn beschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zou hij ook om een ei zou bidden, zou hij hem een schorpioen geven. En die dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek vooral stilstaan bij de versen 12 tot en met 15 van Richteren 1. En ik lees dat stukje toch nog een keer met u. 12 tot en met 15. En Caleb zei: wie Kiriat Sefer zal slaan en haar innemen, die zal ik ook mijn dochter Aksa tot een vrouw geven. Toen nam Otniel haar in, de zoon van Kenas, broer van Caleb, die jonger was dan hij. En Caleb gaf hem Aksa, zijn dochter, tot een vrouw. En het geschiedde, als ze tot hem kwam, dat ze hem aanspoorde om van haar vader een veld te begeren. En zij sprong van de ezel af. En toen zei Caleb tot haar: wat is u? En ze zei tot hem: geef mij een zegen. Omdat ge mij een door land gegeven hebt, geef mij ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hooggelegen waterbronnen en laaggelegen waterbronnen. Hoge wellingen en lage wellingen, zoals het in de Statenvertaling staat. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel en de schriftlezing. Maar we gaan eerst nog zingen en onze gaven geven. Ik heb ook nog een enkele afkondiging voor u. Allereerst wat de diensten voor zondag 3 september betreft, om 10 uur en om 6:30 hoop ik bij de diensten u voor te gaan. 'S Morgens is er dan bediening van het heiligavondmaal en 's avonds dankzegging, heiligavondmaal. Wat de collecte voor vandaag betreft, eerste collecte is voor algemene doeleinden en de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente hier. Dan nog een mededeling wat Censure Morum betreft. Als er iets is wat u of jou in de weg staat om deel te nemen aan het heiligavondmaal, kunt u contact opnemen met broeder Heek op maandagavond, dus morgenavond, tussen 7:30 en 8:00. In verband met het heiligavondmaal is er op woensdagavond, daar wil ik u graag attent op maken, een bezinningsavond om 8:00. Iedereen, ook al zou u nog geen avondmaalganger zijn, iedereen is van harte uitgenodigd. En voor data in de toekomst geldt: zo de Heer wil en wij leven. En als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 63 opnieuw en nu vers 2 en 3 over het verlangen naar de Heer in een dor land. Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 36, vers 2 en 3, ook met de woorden: bij u, Heer, is de levensbron. En het thema voor vanmorgen is verzoek om bronnen. Gemeente, de voorbereidingsweek is aangebroken. En ja, misschien had u er niet helemaal op gerekend en niet meer aan gedacht. En dan ineens kun je ermee geconfronteerd worden. En het kan dan ook ineens zo zijn dat je misschien denkt: oh, liever even nog niet. Ik ben er even helemaal nog niet aan toe. Het zit nog vol in mijn hoofd met de vakantie en met alle andere dingen. En alle dingen die weer moeten en zo. En dan ook dat. Ja, dat kan zomaar. Gemeente, het kan zijn dat het in ons geestelijk leven op dit moment allemaal wat onvruchtbaar is. Wat dor, wat vlak. Dat je je zo leeg voelt. Wel, mocht dat zo zijn, dan geeft Richteren 1 ons vanmorgen volop onderwijs. En we moeten heel goed beseffen, die onvruchtbaarheid ligt niet aan de Heer. Maar die ligt aan ons. Als ik terugdenk aan het paradijs, wat was het allemaal vruchtbaar daar? Wat het aardse betreft, maar ook wat het geestelijke betreft. Alles werd ontvangen van boven uit de hand van de Heer. En ook in aards opzicht. Want er steeg een damp op uit de aarde, die heel de aarde bevochtigde. En daar was die rivier die zich verdeelde in vier hoofdstromen. En alles was vruchtbaar, totdat de zonde kwam. En dan lezen we in Genesis 3 dat de aardbodem vervloekt werd en doren zijn distels zou gaan voortbrengen. Dorheid en doodsheid, waar eertijd alles vruchtbaar was. En reken maar dat toen de geestelijke dorheid en doodsheid en leegheid ook intrad. En gemeente, wat hebben we dan nodig? Stromen van de geest. Stromen van zegen. En daar gaat het hier in Richteren 1 over. En dat is ook precies datgene waar de hoofdpersoon uit Richteren 1 om vraagt. Een prachtige vraag. Maar laten we eerst even kijken naar de achtergrond van het boek Richteren. Waar gaat het hier over in Richteren 1? Wel, in ieder geval een belangrijke geschiedenis. Waarom zeg ik dat? Wel, dat zeg ik niet zomaar. Want deze geschiedenis staat bijna letterlijk maar liefst 2 keer in de Bijbel. Hij staat bijna met dezelfde woorden ook in Jozua 15. Dat betekent dat de Heilige Geest er toch een bijzondere bedoeling mee gehad heeft om dit gedeelte 2 keer op te laten nemen in Gods openbaring. Gemeente, eindelijk waren de Israëlieten in het beloofde land aangekomen. En jongens en meisjes, wat een barre tocht was dat geweest. Je zult maar 40 jaren, hè? 40 jaren moeten trekken door een woestijn, dor en droog, met al dat vee en al dat gedoe. Mensen die stierven en bovendien één ding, ja, wij vergeten dat zo makkelijk. Maar van alle mannen van 20 jaar en ouder, die destijds 40 jaar geleden uit Egypte vertrokken, zijn er maar 2 uiteindelijk in het beloofde land aangekomen. En dat waren Jozua en Caleb. En de rest was allemaal jonger. Dus de enige boven de 60 die in Kanaan aankwamen, waren Jozua en Caleb. En dan eindelijk na die 40 jaar, dan kom je in het beloofde land en dan denk je, ja, land vloeiende van melk en honing, dan kun je lekker onder de wijnstok en de vijgenboom zitten, lekker rusten, relaxed, en dan, nee, dan wordt het zwaar werken. Want de vijand moet verjaagd worden, moet verdreven worden, moet uitgeroeid worden. En ze mogen zich absoluut niet vermengen met die vijand. Geen huwelijken over en weer en vooral mocht er ook geen vermenging zijn. Wat het geestelijke betrof, ze mochten absoluut zich niet bezighouden met de Canaanitische godsdienst. Al die altaren moesten worden afgebroken, die tempels moesten worden afgebroken, het land moest gezuiverd worden van alle afgoderij. De Heere vroeg radicaliteit, niet een klein beetje, maar helemaal. En gemeente, dat is voor ons ook een hele les, ook rond het avondmaal. Het is niet even avondmaal vieren en dan ons eigen leven weer leiden. Nee, het is een leven voor God. In al zijn radicaliteit. En gemeente, wat lezen we dan in vers 19 van Richteren 1? Dat de Israëlieten de Canaanieten niet kunnen verdrijven. Wat denken ze althans? Want dat is het addertje wat hier onder het gras zit. Het staat er, ze kunnen het niet. Maar er is wel wat aan de hand. En waarom kunnen ze dat naar hun eigen inzicht niet? Wel, ze zijn ontzien voor de Canaanieten. Want wat hebben de Canaanieten? Die hebben ijzeren strijdwagens. En dat hebben de Israëlieten helemaal niet. En als je ijzeren strijdwagens hebt, dan heb je ook paarden en dan heb je cavalerie. En in het Oude Testament zijn steeds weer de symbolen van macht en kracht. Dat zijn wagens, strijdwagens en paarden. Als je die hebt, dan ben je sterk in het leger. En wat heeft Israël? Ja, ze hebben uit Egypte wat schatten meegeroofd. Goud en zilver en zo. Maar ja, wat kun je daarmee op het slagveld? Helemaal niks. En dan weldra leggen ze het bijltje erbij neer. En kijkt God er ook zo naar. Denkt God ook van, nou ja, ik heb wel tegen jullie gezegd dat je die vijand moet verdrijven. Maar ja, jullie zien dat niet zitten. Dus ik snap het wel. Nee, Richteren 2 vers 2. Jullie zijn mijn stem niet gehoorzaam geweest. God kijkt er heel anders naar. Jullie hebben naar mij niet geluisterd. En er volgt meteen ook een consequentie van die ongehoorzaamheid, dat die vijand steeds aan hun zijde zal blijven. En die prikken zal uitdelen. En die hun tot een valstrik zal zijn. Gemeente, dat betekent dat er al met al nog heel veel werk aan de winkel was, voordat ze eindelijk rustig onder de wijnstok en de vijgenboom konden zitten en konden genieten van het land, vloeiende van melk en honing. Maar, er zijn gelukkig ook anderen. En één daarvan wordt ons hier getekend, dat is Caleb. En wat mij opviel, dat is dat deze Caleb er in de Bijbel heel positief afkomt. Deze Caleb die wordt getekend als een man vol geloof en als een moedig man. En Jozua had destijds die Caleb en de zijne al een stuk van de stam van Juda toegewezen rond Hebron. En hij was in Hebron gaan wonen en daar waren alle Canaanieten verdreven. En dan woont hij daar en dan zit hij daar verderop. Hij heeft dat gebied natuurlijk verkend en dan ligt daar verderop een berghelling of een heuvelhelling. En daar tegen die helling, daar ligt een stad. Dat weten we uit vers 11, want daar gaat het over het optrekken naar die stad. Die ligt daar tegen de helling aan en dat moet een vestingstadje geweest zijn met een muur eromheen. En dat stadje heet Kiryat Sefer. En Kiryat Sefer betekent boekenstad. Dat betekent dat dat stadje een centrum geweest moet zijn van Canaanitische wetenschap. En Caleb die ziet dat stadje liggen en die denkt, ja, maar dat moet ook voor ons zijn. En we moeten ook daar de Canaanieten verdrijven. Maar ja, hij heeft al als overgedaan in zijn leven en hij heeft er op dit moment even niet zozeer de moed voor en dan looft hij een prijsvraag uit. En dan zegt hij, degene die voor mij dat stadje inneemt, die mag trouwen met mijn dochter Aksa. Nou, dan moet die Aksa wel een schone jonge dame geweest zijn, want anders kun je natuurlijk niet met zo'n aanbod aankomen. Bovendien, ja, daar komt natuurlijk wel bij, deze Aksa was natuurlijk de dochter van Caleb. En je zult maar schoonzoon worden van Caleb. Dat is natuurlijk ook niet niks. Maar ja, wij in onze tijd fronsen natuurlijk al heel snel onze wenkbrauwen als we dit horen. Want ja, het zou je maar gebeuren. Je zult maar pak weg. 15, 16 zijn. En je vader huwelijkt je zomaar uit aan iemand waar je misschien helemaal niet mee wilt trouwen, waar je helemaal niks in ziet, waar je helemaal niks voor voelt. En iemand die een stad inneemt voor de vader, voor je vader om daar ineens mee te trouwen. Ja, ja. In onze tijd zouden onze haren te bergen reizen. Maar toen had je als dochter je daar gewoon in te schikken. Je vader regelde dat. Gemeente, de Bijbel is er wel duidelijk over dat deze handelswijze toch niet vaak tot geluk leidde. Denk alleen maar aan Lea. En ik denk dat we dankbaar mogen zijn dat het in onze tijd anders gaat. Hoewel, ik moet daar ook weer één kanttekening bij maken. We mogen blij zijn dat het in onze tijd anders gaat. Aan de andere kant, kan het ook gebeuren dat er naar wijze raad van ouders absoluut niet geluisterd wordt. En ik snap het wel hoor. Als je jong bent en je bent tot je oren verliefd. Dat je je vader of moeder komen dan met, ja maar, heb je hier wel aan gedacht en zie je dat wel en is dat wel iemand voor je en past helemaal niet bij jou. Dat je ja dan denkt, alsjeblieft niet, stop daarmee. Vergeet één ding niet. Als je jong bent, dan let je vooral op het moment, hè? En kijk je niet verder. En je gevoel en alles wat je hormonen, alles wat meespeelt, laat je zo makkelijk beslissen. En ja, wijze raad kun je heel makkelijk terzijde leggen. Aan de andere kant, ouders hebben natuurlijk wel een stuk levenswijsheid en levenservaring opgebouwd. En ouders die kijken natuurlijk wel even verder van hoe zal het over 10 jaar zijn. En is dat een goede vader ooit als er kinderen komen voor je? En daarom kan het wel goed zijn om wijze, goed bedoelde, eerlijke raad van ouders niet zomaar aan de kant te leggen. Gemeente, loopt dit allemaal af. Weldra dient zich iemand aan om Kiriat Sefer in te nemen. En wie is het? Otniel. En wat betekent zijn naam? Leeuw Gods. Dat betekent, hij is sterk als een leeuw. Maar de kracht ontvangt hij van God. En deze Otniel is de latere richter. In Richter 3, het is de eerste richter. En wat zegt de Bijbel over hem? Dat de geest van de Heere over hem was. En deze Otniel is de zoon van de broer van Caleb. Een jongere broer van Kenas. Dat betekent, deze Otniel moet ome Caleb zeggen. En dat betekent dus ook, deze Otniel is het neefje van Aksa. Aksa is zijn nichtje. En dat betekent ook dat hij zeker Aksa gekend moet hebben. Want hij woont daar ook. En dat betekent natuurlijk dat deze Otniel zijn nichtje al langer heel leuk heeft gevonden. En men trouwde in die tijd als neef en nicht gewoon met elkaar. En dat mocht ook allemaal, dat kon ook allemaal. Hij heeft natuurlijk al heel lang wat gezien in die nicht. En nou ineens krijgt hij de kans om daar wat voor te doen en misschien met haar te trouwen. Hij biedt zich aan om die stad in te nemen. En om een lang verhaal kort te maken, hij neemt met zijn mannen de stad in. En hij mag trouwen met Aksa. En we lezen nergens dat Aksa het niet leuk vindt of zo. We krijgen helemaal de indruk dat Aksa er ook helemaal gelukkig mee is. En zo trouwen ze met elkaar. En bij een huwelijk hoort een bruidsschat. En ja, wie zorgt ervoor? De vader van de bruid, Caleb. En wat geeft Caleb? Die geeft een stuk land. En dan denk je, ja, dat lijkt heel gewoon. Nou, een stuk land betekent hier wel een stuk van beloofde land. En wat had de Heer een belofte gegeven over het beloofde land? Een land vloeiend van melk en honing. Een land met heuvels die bevochtigd zouden worden met de dauw van de hemel. Sion's top zou met vruchtbaar vocht worden besproeid. En het zou een land zijn waar je heerlijk zou kunnen zitten onder de wijnstok en de vijgenboom. En gemeente, wat krijgen ze? Een stuk van de Negev. Zuiderland. Een onvruchtbaar stuk grond. Op zich was er niks mis mee met de Negev. Maar als je tegenwoordig in de Negev komt, dan zie je dat hele gebieden daar volop vruchtbaar zijn. En dat er van alles groeit dankzij de irrigatie. Dankzij de irrigatie. Water is daar een eerste voorwaarde. Alleen. Wat ontbreekt daar? Water. Hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. En wees maar eerlijk, wat is wonen in Israël zonder water? In het hele Midden-Oosten. Daar kun je geen bestaan opbouwen en heb je geen toekomst. Gemeente, wat kan het in geestelijk opzicht ook zo zijn? Ik trek even de lijn van vader Caleb naar de hemelse vader. En stel dat je van de hemelse vader ook een schat hebt ontvangen. Bijvoorbeeld het geloof. Dat is de grootste schat die hij toch zo kan uitdelen. Gewerkt door de geest. En dan, als je tot geloof mag komen. Dan is nogal eens de ervaring, en als ik terugdenk aan mijn eigen leven, dan herken ik dat ook wel zo, dat je denkt van, en dat je altijd op de toppen van het geloof zult blijven. En dat het altijd zo blijft, en je altijd vol van de geest bent, vervuld van de geest, en dat het niet minder wordt. Alleen dan kunnen de drukke jaren zich aandienen. Hè. Je krijgt een gezin, je carrière, opgroeiende kinderen. Allerlei stress, allerlei dingetjes die geregeld moeten worden. En het kan zomaar ten koste gaan van het geestelijke welzijn. Je kunt zomaar bedolven worden onder de waan van de dag. En het kan geestelijk zijn tol vragen. En gemeente, wat moeten we dan doen? Dan moeten we maar veel letten op deze aksa. Zij geeft hier een voorbeeld. Ze heeft haar plan snel klaar. Ze zegt tegen Otniel, haar man, moet je luisteren. Jij moet naar mijn vader gaan. En je moet zeggen, vader, nogmaals bedankt voor de bruidschat hoor. Fantastisch. Maar we kunnen daar niet boeren. Want er is geen water. Het is geen toekomst. Otniel, die niet voor een kleintje vervaard is, die durft dit niet. Hij ziet dat niet zitten. Want een gegeven paard mag je toch ook niet in de bek kijken en zo. En hij deinst daarvoor terug. Zegt Axel, dan doe ik het zelf. En dan neemt zij het voorbeeld en zij zadelt haar ezel. Ze gaat op weg naar haar vader en als ze haar vader ziet, dan stijgt ze meteen van de ezel af. Ze laat zich er afglijden. Waarom? Teken van eerbied. Ze kent haar plek. Ze wil het niet vragen vanuit de hoogte. Nee, zij is mijn dochter en hij is haar vader. Gepaste eerbied. En dan komt ze met haar vraag, vader. Dank u wel voor uw bruidschat, dat snapt u. We zijn er heel vereerd mee, maar één ding missen we. We kunnen er geen toekomst op bouwen. Wilt u zorgen voor bronnen. Water. Dat is van essentiële betekenis. En gemeente, dan die vader, die Caleb, hè? Is hij dan een vader die als een kind, hè, om een brood vraagt, dan een steen geeft? Is Caleb dan een vader dat als zijn zoon of dochter om een vis vraagt, dan een slang geeft? Of om een ei vraagt en dan een schorpioen geeft? Wel nee, zeker niet. Hij geeft waar zijn dochter om vraagt. Prachtig. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de rabbijnse literatuur hierover niet kon volgen. In de rabbijnse literatuur komt Aksa er negatief uit. En dan is ze veel eisend en haar klacht is ongegrond en zo. Maar deze Aksa is de eerste in een hele rij vrouwen in het boek Richteren dat een heel belangrijke rol speelt. En daarom moeten wij die rabbijnse commentaren over Aksa maar niet al te veel gewicht geven. Gemeente, wat kunnen we hieruit leren? U snapt al lang, als dit twee keer in de Bijbel staat, dan is dit meer dan een geschiedenisverhaal. Natuurlijk een spannend verhaal, maar hier zit natuurlijk een geweldige betekenis achter. Hier zitten belangrijke geestelijke lessen in. In de eerste plaats, de eerbied van Aksa voor haar vader. En aan de andere kant, haar vrijmoedigheid. Ik denk in de eerste plaats aan haar eerbied. Ze vraagt het niet uit de hoogte. Ze kent haar plek. Het is haar vader. En het teken, die setting dat zij direct zich laat afglijden van die ezel en vanuit haar plek dat vraagt, zegt daar heel veel over. Dat is ook een les voor onze tijd. Een stukje eerbied. Ook voor ouders. En dan mag ik toch ook wel even de lijn doortrekken. Ook een stuk eerbied voor God de Vader. Wij leven in een tijd waarin die eerbied soms ook wat zoek is. Alsof we bij God achter op de fiets zitten of zo. En God is de heilige. En ook zijn huis, hè, waar hij woont, waar hij werkt met zijn geest. Een heilige plek, hè, waar hij spreekt. Ontzag voor zijn heiligheid. Met in de tweede plaats haar vrijmoedigheid. Lucas 11 weer, ik heb dat natuurlijk niet zomaar gelezen. Bid en u zal gegeven worden, zoek en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. De Hebreeënbrief. Worden we aangemoedigd om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van Gods genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. En geholpen te worden. Ter bekwamer tijd op het juiste tijdstip. Want wij hebben hierboven een hoge priester die medelijden heeft met onze zwakheden en met onze noden. Gemeente, ook wat het avondmaal betreft. Als het nou door is, hè? Een beetje negev geestelijk in je leven. Hou dan hieraan vast. Om met vrijmoedigheid, en dat betekent vanuit die setting, dat betekent het recht om alles te zeggen, om met vrijmoedigheid te naderen tot Gods troon. Om al die dingen hem voor te houden en te bidden om stromen van de geest, water van de geest. Gemeente, we kunnen leren van die Aksa. Maar we kunnen ook leren van Caleb, de vader van Aksa. Want deze vader geeft wat zijn dochter vraagt. En dan denk ik weer aan Lucas 11, waar de hemelse vader getekend wordt. een veel betere vader nog dan aardse vaders. Hoeveel te meer dan aardse vaders zal de hemelse vader schenken. Ik las ergens, hij wil er wel om gebeden worden. Dat is waar. Dat is waar. Er zitten wel twee kanten aan. Want, denk eens even aan Genesis 3. Na de zondeval. Adam en Eva achter die struik. Bidden ze of God komt met zijn belofte voor een verlosser? Helemaal niet. En hij komt wel. En dan in Bethlehem, in de volheid van de tijd. Wordt daar geroepen of de zaligmaker kan komen? Wordt gewerkt. En heeft het amper door. En dan, wat lezen we? Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen we er helemaal niet om vroegen. En toen al gaf hij zijn leven. Wat een vader. Die zelfs geeft, zonder dat hij erom gevraagd wordt. Wat een goedheid. Ik denk ook aan zondag 46 van de catechismus. Daar gaat het over het aanspreken van God als onze vader. En dan staat er dat deze vader ons veel minder zal afslaan. Wat we hem vanuit een waarachtig geloof bidden, dan onze aardse vaders ons dingen ontzeggen. Al je nood, ook in een week van voorbereiding, breng het bij hem. En hou niks, niks achter. En gemeente, welk gebed verhoort hij altijd als het gebed om de geest. Die levend maakt, die Heere is, die mensen vernieuwt. Die inwoning maakt in onze harten. En die doet wandelen vanuit een nieuwe gezindheid. En gemeente, die geest wordt in de Bijbel nogal eens voorgesteld onder het beeld van water. En dan denk ik aan Jesaja 44, daar belooft de Heer dat hij water zal gieten op het dorstige. En stromen op het droge. En dan zegt hij meteen, ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dat het gewoon doorgaat door de geslachten heen. Hoe bijzonder, hoe prachtig. Gemeente, weet u wat hier ook opvalt? En daar kunnen we zo overheen lezen, maar dat is niet de bedoeling. Het gaat hier over hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. Dat krijgt ze. Helemaal niet omgevraagd, maar haar vader zorgt er wel voor. We weten niet vanuit dit gedeelte precies of haar vader een stuk land erbij geeft waar die bronnen zijn. Of dat hij zorgt dat in het gebied dat hij al gegeven wordt, die bronnen gegraven worden. Opgegraven worden of dat er in ieder geval gezorgd wordt voor die bronnen. Dat weten we niet, maar hij zorgt voor hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. Jongens en meisjes, waarom zou dat zijn? Wel, stel nou, hè. Je woont in het dal en je hebt daar je bedrijf, maar er is alleen een bron op de top van de heuvel. Dat is niet handig. Want dan moet je met je emmertje of hoe dan ook helemaal naar boven iedere dag. En dan moet je water sjouwen en dan weer helemaal naar beneden. Dat is niet handig. Maar stel nou dat je tegen de helling aan je bedrijf hebt. En je hebt alleen maar laaggelegen bronnen in het dal. Dan moet je iedere dag die wandeling naar het dal maken om water te putten en weer omhoog. Dat is ook niet handig. Dus hij zorgt voor zowel waterbronnen in de dalen als ook in de hoogte. Dacht erover na. Geestelijk is dat toch ook wel heel bijzonder. Stel, hè? Ook in de week van voorbereiding. Je leeft in een dal, hè? Dat kan zomaar. Het is door. Mat. Je zit echt in een dal. Stel nou dat de Heer alleen maar hooggelegen bronnen zou geven. Dan kun je er niet bij. En is veel te hoog. Wat een wonder dat hij in het dal ook zorgt voor bronnen. Dat degene die de helemaal niet ziet zitten. Ook daar water zou mogen putten. De gemeente, de hemelse Vader. Hij geeft allerlei soorten bronnen. Dan denk ik allereerst aan de geest. De geest heeft te maken met stromen van water. En dan kan je toch wel zeggen, dat is een hooggelegen bron. En die stroomt en die stroomt. En die stromen van de geest, die stromen overal naartoe. Ook naar de lage gebieden. Gemeente, die Vader heeft nog veel meer om uit te delen. De hemelse Vader. Hij is zoveel beter dan een aardse Vader. En dan denk ik, dat is ook een van de vragen die ik bij de preek heb meegestuurd, aan artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar wordt God, meteen aan het begin van ons geloofsbelijdenis, hè? Daar wordt God voorgesteld als de bron van al het goede. De fontein van al het goede. En wat komt er uit hem voort? Wel, ja, van zijn heerlijke eigenschappen deelt hij uit. En zijn woord. En het is het boek van de zaligheid, hè? Dit woord. Een schat aan zegeningen. Niet te tellen. Maar dan denk ik ook aan zijn dienst. Zijn huis. Zijn sacramenten. Avondmaal vieren. Kom bij hem vandaan. En gemeenschap der heiligen, gemeente zijn, engelen die begeerig zijn mee te kijken, mee te luisteren, in te zien in het werk van de verzoening dat de gemeente iedere week weer mag ontvangen. Deelt hij zomaar uit. Ook aardse zegeningen, zijn barmhartigheden, zijn goede tierenheden zijn iedere morgen nieuw. Denk eens aan natuurlijk, wat een prachtige zegen. Liefde. Kom bij hem vandaan, kunnen wij niet zomaar maken. En kunnen we ook niet zomaar in stand houden. Komt allemaal bij hem vandaan. De kinderzegen, vriendschap, vrijheid, vrede. Vrijheid om God te dienen. En wat is nou de allergrootste zegen? Die uit die bron van zaligheid is voortgekomen. Dat is nou Christus zelf, zijn eigen Zoon, om ons met hem alle dingen te schenken. En gemeente dan, en dat is denk ik toch wel de climax van dit gedeelte, dan zie ik hem daar hangen, op Golgotha. En dan zou je zomaar kunnen zeggen, dat is een hooggelegen bron, want hij hangt daar in de hoogte, opdat iedereen hem kan zien. En dan denk ik aan die profetie uit Zacharia 13. En Zacharia zag het al. En wat zag hij? Een fontein, een bron geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan hangt die bron daar Christus Jezus aan het vloekhout. En dan wordt hij doorstoken en zijn bloed stroomt. Hij wordt een fontein, een bron, stromend tot de allerlaagste gebieden toe. Het wordt allemaal bereikt, zodat de grootste van de zondaren er ook deel aan zou hebben. Hij die volkomen gerechtigheid heeft verworven. Zo diep wilde die afdalen. Gemeente, in het Oude Testament, ja, was dit volop beschreven. Hoe bijzonder. Maar ik trok de lijn naar Christus. We kunnen van daaruit ook de lijn trekken vanuit Zacharia naar de Pinksterdag. Als de Godstroom van genade gaat stromen door de woestijn van de wereld. En dan zijn onze zonden nooit te groot. Nooit te dit of te dat. Hij doet niets liever dan ons reinigen van al onze ongerechtigheden. En gemeente, van die bron moeten we het hebben. Mag ik vragen? Wie is de heilsfontein Christus? Voor u, voor jou. Met hem hebben we alles. Echt waar. Dat is een rijk leven. Een leven met toekomst. Een leven met visie. Waarin je mag leven uit zijn vaderhand. Iedere dag. En een leven buiten hem heeft geen toekomst. En is leeg en is arm. Hoe rijk we misschien zijn in de wereld. Ja, maar ik durf het mezelf niet zomaar toe te eigenen. Let dan op zijn lieflijke nodiging. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En gemeente, waar loopt het op uit? En Ezechiël die zag het al, vanuit de verte. Die stroom die er uit die tempel kwam en die groter en dieper en voller en rijker was. En wat ziet Johannes in Openbaring 21 aan het eind van de Bijbel? Dan laat de Heer hem een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal. En die rivier, die komt uit de troon van God en van het Lam. Gemeente, dan zal het ons nooit meer aan iets ontbreken. Daar is geen dorheid meer, geen droogte meer, geen bestaansonmogelijkheid meer. Nee, daar zal de Heer de zijne voor eeuwig verkwikken en laven. Daar zal de zaligheid genoten worden, daar is het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Het leven uit hem. Drinken uit de bron van zaligheid. En dat met alle zijnen. Van alle tijden. En van alle plaatsen. Amen. Gemeente, we willen danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we bidden voor dominee Blom, van wie afnemende krachten merkbaar zijn. We willen ook bidden voor de oudste dochter van dominee Kleinbloesem. Dominee Kleinbloesem heeft vorige week nog hier gepreekt. En zij is nog maar 17 jaar en is nooit hersteld van corona. Ze wordt steeds zwakker en wordt deze week met spoed opgenomen in een revalidatiecentrum. Laat ons bidden. Heren, wij komen bij u. Met onze danken, met onze gebeden. Mogen we u danken voor wie u bent. U de bron van al het goede. Heren, zo hebt u uzelf toch geopenbaard. Die fontein die maar stroomt en uitdeelt en er nooit armer van wordt. Wat een wonder. En dat die allergrootste zegen ook bij u vandaan kwam. De bron van zaligheid, onze Heere Jezus Christus. Een geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Een hooggelegen bron die zelf stroomde tot in de diepste diepte en daardoor ook een laaggelegen bron werd. Heere, heb dank dat degene die ook in de laagte zit, dat u juist diegene niet vergeet. De diepst gevallen zondaren, u doet niets liever dan hen reinigen door uw bloed. Uw naam zij hartelijk gedankt en geprezen. Heere, wij danken u ook voor die Godstroom der genade die ging stromen op de Pinksterdag. Wat hebben we die stromen nodig? Steeds weer. Heer, wij zijn maar mensen. En wij kunnen het vanuit onszelf niet vasthouden. Het moet iedere keer weer gevoed worden door uzelf. Heer, wij danken u dat u daartoe uw geest hebt gegeven. En laat die in onze gemeente ook volop zijn werk doen. Heer, en als het allemaal wat leeg is en wat dor is en dodig, wij danken u voor die genadetroon, waar we met vrijmoedigheid naartoe mogen gaan. Om alle dingen bij u neer te leggen en alles aan u te vragen. En wij danken u dat u geen hoge priester bent die geen medelijden hebt met onze behoeften. Uw naam zij geprezen. Heer, wij danken u ook voor de grote gave van het avondmaal, waar uw kinderen het mogen beleiden tot een volkomen verzoening van al onze zonden, dat stromende bloed van u. Heren, wij bidden, geef een gezegende week van voorbereiding, ook een gezegende en gezegend bezinningsuur, wilt u ook dan onder ons zijn. Heer, wij bidden, geef ons iets van die doortastendheid, iets van die vrijmoedigheid van Aksa. En dat bidden we voor heel de gemeente, dat bidden we voor heel uw kerk. Heer, dat bidden we voor het werk van zendingen en van evangelisatie. Wij bidden, laat die stromen mogen vloeien. En Heer, geef dat er nog veel oogst op mag komen. Wij bidden voor uw kerk in het bijzonder die verdrukt wordt, ook als we denken aan alles wat er gebeurt in Pakistan. Heer, wij bidden, geef stromen van zegen op de zendingsvelden. Ook voor het evangelisatiewerk, ook in de eigen gemeente. Wij bidden voor het christelijk onderwijs, als dat allemaal ook weer begonnen is, en voor degene die daar mogen werken. Heere, geef hen iedere keer weer uw geest, dat die hem vervult. En geef maar de vrijmoedigheid van daaruit om onze jongeren tot u te drijven. bij u te brengen. Heere, zo bidden we voor de gemeente. Alle arbeid die hier mag gebeuren, ook vanuit het bestuur. Heer, wij bidden voor de zieken. We denken vanmorgen in het bijzonder aan dominee Blom en zijn vrouw. Gedenk hem, Heere, in de afbraak van zijn krachten. Wat is het groot om daarin op u te zien en het leven in uw handen te leggen. En wat u doet, dat dat goed is. Heer, omringen, juist ook in deze tijd, en wilt u al het werk dat hij in uw wijngaard mocht doen en nog mag doen, wilt u dat achtervolgen met uw rijke zegen. Heer, zo bidden we voor die dochter van dominee Kleinbloesem, nog zo jong, en dan zo'n diepe weg. Ondersteun haar. En Heer, wij bidden, geef haar nieuwe kracht. Geef dat er ook nog medicatie of iets dergelijks mag komen, waardoor ze weer van deze ziekte mag afraken. Aan de andere kant weten we ook dat het niet buiten u om gebeurt en dat u overal uw wijze bedoeling mee hebt. Heere, wilt u uw geestelijke zegen eraan verbinden? En gedenk zo ook heel dat gezin. Heer, wij bidden voor degenen die het psychisch moeilijk hebben, die in het donker verkeren. Het kan ook al als we nog jong zijn en zo'n diepe donkere weg gaan. Ondersteun hen. En dan denken we ook aan degenen die verlangen naar het levenseinde. Ook aan hen waar huwelijken geen huwelijken meer zijn in de echte zin van het woord. O God, ook daar hebben we die stromen van de geest zo nodig. Wij bidden, Heere, voor kinderen die vanuit het woord zijn opgevoed en die andere wegen gaan. Wat kan het een pijn geven? Wees nabij. Heer, we bidden voor een ieder die op welke manier het moeilijk heeft. Misschien ook teleurgesteld is over uw weg met hem of met haar. Als er dingen tegenlopen en zo anders gaan. Ach, Heere, geef dat er vrede mag komen in de weg die u met ons gaat. Heere, opdat die weg mag meewerken ten goede. Heere, zo bidden we voor de situatie in de wereld, alle rampen die wereldwijd plaatsvinden, waar mensen in koele bloeden worden opgeofferd voor eigen belangen. Heere, we bidden voor de jongeren die als kindsoldaat misbruikt worden. Zo bidden we ook voor uw volk Israël. Ook voor de Messias beleidende Joden, die zich vaak eenzaam weten. Heere, wij bidden u, mag uw evangelie steeds meer omarmd worden, ook door uw eigen volk. Zo hebben we u veel te vragen. We hebben u ook heel veel te danken. Ga met ons als we van hier gaan. Geef een gezegende zondag ook. Vanavond uw dienst als broeder Slingeland hoopt voor te gaan. God van alle genade, neem ons in uw hoede. Onze verwachting is van u. Hoor en zegen om Christus wil. Amen. De gemeente, ons slotlied is Psalm 30, het 8e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. En zullen we dat staande zingen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.
Zegen. Dank u. Zegen. Dank u wel. God zegen. Dank u wel.